Een paar weken geleden, om precies te zijn 8 augustus, heb ik met jullie gesproken en nagedacht over het onderwerp overwinnen en overleven. Wat is daartussen? Leven. Overwinnen, leven, overleven. De kracht van het leven is dat je gaat overwinnen, niet om te overleven, maar om verder te komen in het leven, om te groeien. Om dingen aan je leven toe te voegen, om je verder te ontwikkelen. Maar weet je, dat is in de praktijk niet altijd zo. Op 8 augustus heb ik eigenlijk maar één onderwerp behandeld. Wapens om te overwinnen of om te overleven. Want die heb je. Eigenlijk had deze thema met één ander woord samengevat kunnen worden. Strijd. Ik denk dat je wel realiseert in alles wat je doet dat er sprake is van strijd. Een simpel voorbeeld. Als ik van hier naar daar wil gaan en mijn lichaam heeft heel veel moeite en pijn, is het echt een strijd en een afzien om daar naartoe te gaan. Als je een instrument wil gaan leren, dan moet je soms tegen alles in gewoon doorgaan. Je moet volhouden en volharden. Het natuurlijke leven heeft strijd en het geestelijke leven heeft ook strijd. En het belangrijkste wat je daarin kan doen, is om dicht bij God te komen en van hem te horen. Omdat we gelovigen zijn, is het logisch dat ik dit onderwerp ga benaderen vanuit Gods woord. Aan de andere kant, iedereen die het weet, de beste manier om dit onderwerp te benaderen, strijd, om te overwinnen, is ook vanaf het geestelijk niveau. Want het geestelijke was er eerst en daarna kwam het natuurlijke. Nou, goed, de wapens om te overwinnen, die zijn zoveel en ik ga een paar vandaag met u proberen te behandelen. Het eerste waar ik naartoe ga is, zoek eerst God en zijn koninkrijk. En ik hoop zo ver te komen dat ik ook het derde deel bereik. Diepe reiniging, ontgiften of detoxen. In het Engels detox, bekend woord. Ik ga naar Marcus 1, vers 35 uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat boven, zoekt eerst God en zijn koninkrijk. En daar zien we de Heer Jezus. En wat doet hij? 'S morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Wie is in staat hier om 's morgens vroeg te gaan bidden? Diep in de nacht. Ik denk dat weinige mensen dat zullen doen. Maar het is een idee. Waar het om gaat is eigenlijk, je moet een bepaald moment hebben. Je moet een bepaald moment hebben om tot God te komen. Ik wil even het woordje moed toelichten. Ik gebruikte dit woord een keer, heel lang geleden, tegen iemand. Je moet dit doen. En de persoon die werd zo boos. En de persoon die werd echt woedend. Dus we gingen even praten erover. Ik zeg, wat is hier aan de hand? En ze begon in haar leven te graven. En ze zag van waar het kwam. Iemand was over haar grenzen heen gegaan. Iemand had haar eigenlijk gekleineerd. Iemand had haar gedwongen en geforceerd. En ze kon het woord moet niet meer horen. Je moet dit, je moet dat. Als ik het gebruik zo, bedoel ik voor mezelf wel moeten. Want ik wil als een discipel leven. Als je er moeite mee hebt, vertaal het voor jezelf op deze manier. Het zou beter zijn dat. Het zou voordeliger zijn voor jou om zus te doen. De Heer Jezus stond vroeg in de morgen op, nog diep in de nacht. Dat hoef jij niet te doen, als dat niet in jouw patroon is. Het beste zou in ieder geval zijn dat je aan het begin van de dag jezelf aan hem toewijdt. Vroeg in de morgen. Waarom? Dan heb je eigenlijk het grootste voordeel. Je hebt papa ontmoet. Je hebt met hem gesproken. Je hebt het voorhangsel dat er was eigenlijk weggedaan. Of zoals jij zei, je komt in contact met God. En God is een adviseur. God geeft je leven. Hij geeft je inzicht. Hij helpt je in het leven om dingen te zien en te begrijpen die anders verstandelijk niet te zien waren. Heb je ooit in de Bijbel gelezen dat de Heer Jezus zei: Petrus, Johannes, het is misschien beter dat je dit doet. Probeer zus of probeer zo. Jezus altijd 100% zeker weten. Waarom? Hij had eerst met papa gesproken. Hij had het eerst de vader zien doen en dan deed hij het. Hij had eerst van de vader gehoord. Hij had eerst zijn oren te luisteren gelegd bij de vader. Als hij dit 's morgens vroeg doet, nog diep in de nacht, moet je niet denken dat dit maar eenmalig is. Aan het einde van zijn leven zie je hem ook terug in het hof van Olijven, waar hij aan het smeken en het bidden is tot God. Gebed, roepen tot God, was een normaal iets in zijn leven. Het was een vaste patroon, een ritme, een cadans. Het ging gewoon automatisch. Hij week daarvan niet af. Tot op een dag zijn discipelen hem riepen en zei: Meester, Heer, leer ons bidden. Ik denk dat ik Kadir had gevraagd: Heer, leer me demonen uitdrijven. Heer, leer me mensen genezen. Maar zij kozen voor het beste. Ze wisten, want ze waren zo onder de indruk bij het zien en bij het horen van het gebed van Jezus, dat ze zich realiseerden dat er iets gebeurde daar. Laat dit ons voorbeeld zijn. In het gebed gebeurt er ook iets. Ik ga er zo meteen iets dieper op in, maar er gaat niks boven gebed. Ben je een profeet? Ben je een priester? Ben je een leraar? Noem ze maar op. Wat je ook bent. De basis van alles is roepen en bidden tot God. En zal ik je juist zeggen dat dit het minst populaire is in het christelijk leven. Het meest impopulaire. Als wij hier zouden uitschrijven een bidstond van een gemeente van 100 man, zou je waarschijnlijk een handjevol mensen zien komen. Het kan verschillende redenen hebben. Een van de redenen is misschien dat mensen niet durven bidden in het openbaar. Laat dat je niet weerhouden. Want wij vinden het gewoon fijn als je komt om te bidden. En desnoods alleen maar in stilte bidt, maar je aanwezigheid, de sfeer, samen ergens tegen strijden. De volgende sheet mag erop. Wat gebeurt er eigenlijk in het leven van de Heer Jezus? Het is een leven dat bestaat uit roepen tot God en altijd maar bezig zijn. Altijd maar bezig zijn. En je ziet, hij is in staat om toch nog zoveel werk te verzetten. Laat me even goed organiseren hier. Ik heb een paar vragen gesteld hier. Eventjes, ik heb hem niet helemaal goed. Dat komt. Ik heb een paar vragen gesteld hier. Bestaat er vervanging voor mijn gebedsleven eigenlijk? Kan ik aan mijn vrouw vragen of aan iemand anders die van bidden houdt: bid voor mij, bid in mijn plaats. Het is wel goed dat je voor een ander bidt, maar jij zou het zelf moeten doen. Een ander kan niet in jouw plaats voor jou bidden. Ja? Als ik ziek ben, leg me de handen op, je bidt voor me. Als er iets is. Maar God wil ons persoonlijk voor zijn aangezicht zien. Hij wil ons leren kennen. God is een vader voor ons allemaal. En daarom gaat hij niet zeggen: ja, dit is mijn kleinkind. Nee, elk kind, kleinkind, achterkleinkind, elk kleinkind moet de weg naar God vinden. Want hij is een persoonlijke God voor ons allemaal. Bestaat er vervanging voor mijn tijd met God? Weet je dat je tijd met God zo kostbaar is, dat je eigenlijk moet proberen te focussen en op hem gericht te zijn op het moment dat je gaat bidden? Als je het aan mij vraagt, doe het voordat je met iets anders begint. Moet je vanwege je werk om 12 uur uit huis, je staat om half 11 op, 10 uur weet ik het. Probeer eerst je stille tijd te doen. Probeer eerst voor God te komen. Ik zal je zeggen, ik ben net gepensioneerd, maar een dag telt slechts 24 uur. En ze zijn zo om. Als ik mijn dag, af en toe gebeurt dat ook, niet begint voor Gods aangezicht, er komen een heleboel storingen over de dag. Een heleboel dingen vragen mijn aandacht. Dan is het mevrouw die me iets wil zeggen. En dan is het een telefoontje. En dan is het een app. En dan wil ik nieuws lezen. De dag gaat zo razendsnel. Besteed je tijd wel. Elke seconde die je kwijt bent in je leven. Elk minuut, elk uur. Tel het maar voor jezelf. Geen enkel komt meer terug. Waarom? Tijd is ongrijpbaar. En God heeft de tijd voor ons gemaakt. Om het juist in balans kunnen komen. Dus mijn advies is. Zoekt God eerst. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Waarom zou je God eerst moeten zoeken? Waarom moet je naar die andere dingen zoeken die er zijn? Gewoon simpel. Omdat dit een principe is van God. Als je mij zoekt. Zul je de andere dingen die je nodig hebt. Ook erbij krijgen. Greta heeft op 8 augustus in razendsnel tempo, in vogelvlucht, even over ons verteld hoe we waren begonnen. Wat voor dingen allemaal op ons pad kwamen. Hoeveel financiële problemen we hadden. Maar uit alle heeft God ons gered. Uit alle. Er waren momenten dat we eigenlijk helemaal niks hadden. En van letterlijk en figuurlijk. Van broeders en zusters die soms helemaal niet wisten dat we niet eens eten in huis hadden. Van overal en van nergens werden we geholpen. Is God niet genadig? God is een grote God. Durf hem uit te dagen. Geef en je zal gegeven worden. Verlang ik naar een intieme relatie met hem. Kijk lieve mensen, als de Heer Jezus dit doet, zie je actie. Hij staat op. Hij gaat naar buiten. En hij begeeft zich naar een eenzame plaats. Als je wilt bidden tot de Vader. Mijn advies zou zijn. Verlaat je slaapkamer. Of als je maar één kamer hebt. Ga op een stoel zitten. Of knielen. Want als je blijft liggen. Ons lichaam is geprogrammeerd. En de lichthouding is. Slapen. Af en toe waarschuwde mijn vrouw vroeger nog. Glenn, ik wil even met je praten. Want. Het is zo, als ik mijn hoofd op mijn kussen leg, I'm gone. Ik ben vertrokken. Het is een zegen aan de ene kant, maar stel nu dat ik zo zou bidden, dan zou het meer. Nou snurk ik niet, maar het zou inderdaad slapen zijn. Dus, don't fool yourself. Sta op, zoals de Heer Jezus. Neem een actieve houding. Ga voor zijn aangezicht en bid. Ik wil dit onderwerp echt in ons midden onderstrepen dat we moeten bidden. Als je vanuit je eigen leven weet dat je niet genoeg bidt, voer het op. Want hier begint het mee. Hier kom je voor God zijn aangezicht. Op deze manier door te bidden, gaat eigenlijk het voorhangsel weg. En verlaat je de natuurlijke wereld. En kom je voor aangezicht van papa. Daar komt zijn licht over je heen. Daar kom je in aanraking met de sfeer van God. Je kan hem inademen en uitademen. Je wordt één met hem. Hij verandert je cultuur. Je denken wordt veranderd. Je hele leven wordt veranderd. Je dag wordt veranderd. Jij wordt veranderd. En dat gebeurt soms in de stilte. Maar je kan je stille tijd hoeven niet speciaal stil te zijn. Het ligt eraan wat er aan de hand is. Maar in je stille tijd kan je ook helemaal stil zijn. Zou het adviseren ook hoor. En zeggen. Heer, ik luister. Het is een oefening. En hoe meer je dat doet, hoe scherper je gaat horen wat God je zegt. Soms heeft de Vader maanden niks tegen me gezegd tijdens mijn stille tijd, tijdens mijn gebedstijd. By the way, ik deed het erg vroeg, want zo was mijn levenspatroon toen. Soms echt diep in de nacht ook, erg vroeg, maar nu wat later gelukkig. Maar wat gebeurde er dan? Dan kwam er iemand en die persoon zei wat tegen mij. Ik denk, hoe kan je dat weten? soms bekeerd, soms onbekeerd, soms een collega, soms iemand in de trein, een wild vreemde supermarkt. God gebruikt andere mensen soms om tot jou te spreken en tot mij te spreken. Maar je moet wel hem vragen om bij je te spreken. En die uitdaging die je dan hebt, is zoals de Heer Jezus. Je gaat voor zijn aangezicht en gaat met hem praten. Is het nodig om God dagelijks te zoeken, lieve mensen? Wat denk je? Is het nodig om God dagelijks te zoeken? Ik denk het wel. Geef ons, heden ons, dagelijks brood. Wat zegt de Heer Jezus op een andere plek? Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen. Weet je hoeveel dingen jullie of mijn persoon kan overkomen op een dag? Onbeschrijfelijk veel. Je wordt met van alles geconfronteerd. En wat is het toch een rust in mijn hart en een vrede dat ik weet dat God engelen geeft om mij te beschermen. Dat ik weet dat ik bij de Vader ben gegaan en dat Hij mij over die dag helpt. Ik moest elke dag 80 treinkilometers op en neer en 12 kilometer fietsen op en neer. Toen ik nog werkte. Er kon van alles gebeuren. Ik heb maar één keer gemaakt dat er iets verschrikkelijks met de trein was. Over 11, 12 jaren. Anders nooit. Al mijn collega's klagen. De trein dit, de trein dat. Ik weet het niet wat het is. Mijn trein vertrok op tijd. En het kwam bijna altijd op tijd aan. Eén keer waren we een conducteur zoek. Dus de trein kon niet weg. Wie weet wat die man... Grapje. Dat zou leuk zijn natuurlijk. Maar het gebeurt ook wel eens. Maar dat is... Dan blijf ik relaxed. Helemaal rustig. Want ik weet, er is één die mijn leven leidt. En welke voorbeelden tot gebed zijn er om te volgen? Misschien gewoon je eigen kringleider. Misschien gewoon je eigen man. Misschien je eigen vrouw. Die tot God bidt. Maar bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Waarom staat dit nu onder het onderwerp overwinnen en overleven? Het is soms zo een strijd om te bidden. Zoveel mensen hebben geen zin om te bidden. Zoveel mensen laten het maar gewoon liggen. En voor hun eten bidden ze wel, dat is prima. En voor hun drinken is prima. En misschien 2 of 3 keer per dag. Maar waar ik het hier over heb, tijd alleen met God. Als je je telefoon gebruikt om je Bijbel te lezen, laat je niet afleiden. Ga niet naar YouTube, ga niet naar Facebook, noem die al die andere sociale media. Ik zeg voor degene, asociale media, uitingsvormen maar op. Zoek God en wees gefocust op hem, want anders zul je hem op die ochtend niet bereiken. Overkom mij, sommige dagen weet ik, ik heb een ontmoeting met God gehad. Andere dagen helemaal niet. Maar weet je wat zo mooi is? Daar gaat het niet om. Of jij het weet of niet. God wil je ontmoeten. En soms realiseer je dat niet. Maar we moeten uit geloof leven. Ik denk dat over dit onderwerp, wat betreft het gebed, dat wel duidelijk moet zijn. Elk gebied van ons leven moeten we open en open aan de Heer geven. Met hem bespreken. Transparant zijn. Zegt iemand tegen mij. Maar Glenn, dat hoeft toch helemaal niet? God weet toch alles van mij? Dat is ook zo. Maar jij bespreekt niet alles met hem. Misschien. Bespreek alles met hem. In alles kan hij ons helpen. Hij wil ons zelf helpen. God voelt zich eigenlijk tekort gedaan. Als we hem niet vragen om hem te helpen. Dan is de vraag... En dat is de volgende dia, geloof ik. Jullie kennen dit wel, hè? Je kan je bevinden buiten de tent der samenkomst. Daar ben je in het rood of in het blauw daar. En je hebt waarschijnlijk iets te zoeken en je wil naar binnen gaan. Dit is uit het Oude Testament. Ik denk dat we ook daarover kunnen spreken. Ik wil niet te veel aandacht hier. Ik wil alleen maar als voorbeeld... Soms zijn we op een afstand van God. We hebben ons niet eens tot hem bekeerd. Dat we bevinden ons in de buitenkant. moet je vroeger in het Oude Testament moest je een offerdier, moest je iets offeren, dan moest je naar binnen gaan. En dan kom je door een eerste gordijn, een hoe is zoiets weer? Een zeil. En dan loop je naar binnen en dan kom je in het voorhof. En dan kom je bij de priesters. Dan moet je niet denken dat je al een priester bent omdat je daar bent. Nee, de priesters hebben hun taak om iets voor jou te doen. En die offeren voor jou. Maar de priesters zelf, die hebben natuurlijk meer bevoegdheid. Want ze mogen nog een stap verder gaan. En dat is het heilige dat je daar ziet. Ook dat is weer afgedekt. En mogen wij niet naar binnen kijken. En daar heb je bijvoorbeeld een tafel met toonbroden, kandelaar, een reukofferaltaar. Maar daar is er nog iets daarbinnen, nog een tent daarbinnen. En daar mocht maar één persoon gaan. De hoge priester. En dat mocht u maar één keer in het jaar doen. Ik denk dat dit allemaal bekend is, maar ik wil een punt maken. Nu heeft de Heer Jezus alles wat ervoor is weggehaald. En als we niet tot hem komen, komen we ook niet in het heilige der heiligen. Het moment dat je bidt, 's middags, 's ochtends of 's avonds, kom je voor zijn aangezicht. Dat is wat ik bedoel met gelijk bij de Heer komen, het heilige der heiligen. Hij heeft zichzelf geofferd om de hemel open te maken weer. Hij heeft zichzelf voor ons opgeofferd om ons de toegang te geven. Dus ik zou zeggen, wil je binnen het licht van God komen? Wil je leven ontvangen? Wil je veranderd worden? Wil je je denken laten veranderen? Wil je een nieuwe mens worden en blijven? En wil je een intieme relatie met God hebben? Aan de ene kant simpel, aan de andere kant lastig. Een heleboel dingen zullen we proberen tegen te houden. Maar the choice is yours. Strijd en doe dat. Op een gegeven moment wordt het een gewoonte en heb je overwonnen. Dan staat het gewoon vast dat je niets anders wil. En weet je wat zo mooi is? Als dit je eenmaal overkomt, dat je God heb gezocht, heb hem gevonden, wil je niet anders. Je verlangt naar meer van hem. Je krijgt honger naar de Heer. En je leven gaat geestelijk omhoog. Je komt dichter bij de Vader. En het is een plek waar je eigenlijk hoort bij hem. Ik heb een tekst tussen laten zetten. En die is te vinden in Exodus 33 vers 7. Sorry, vers 11 heb ik gevraagd. Maar het hele stuk gaat daarover. Mozes, de man Gods, hoorde van de Heer, ik wil niet meer onder dit volk zijn. Dit volk is zondig, ze mort, ze klaagt. Mozes, dat wil ik niet meer. Dat was de tijd voordat, dat was de tijd voor de tent der samenkomst. Wat deed Mozes? Hij spande een tent buiten de tentenkamp van de Joden. En daar ging hij naartoe. En elke keer als Mozes daar naartoe liep, stonden alle Israëlieten voor hun tent. En ze volgden Mozes met zijn oog tot hij daar kwam. En als Mozes binnenkwam, kwam de wolk van God daarover. Kijk, gebed is mooi, maar gebed moet een doel hebben. Er moet iemand zijn tot wie we kunnen spreken en bidden. Het moment dat je begint te bidden, opent de hemel zich voor jou. Je komt voor Gods aangezicht. En dat gebeurde dus ook. Waarom wil ik dit punt laten zien? Op een gegeven moment, als het volk van God wilde horen, moesten ze vanaf hun kamp naar Mozes lopen en dan terug. Mozes die bleef daar en als het afgelopen was, ging die weg. Maar dit wil ik je laten zien. Dat is wel bekend, denk ik. Dat weten jullie zelf. Vers 11. De Heere sprak tot Mozes. Heel goed, daar zien staat de vertaling. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar. Jullie lezen het daar, hè? Is dat niet geweldig? Eén persoon kreeg niet genoeg van God. Waarschijnlijk had hij geen verplichtingen zoals Mozes. En hij bleef daar in die tent. Wie was dat? Jozua. Het is ook niet zomaar dat God Jozua uitgekozen heeft na Mozes om de grootste generaal te worden uit Israël. Hij kende God. Hij was niet alleen een stratege in oorlog voeren. Hij was ook een strateeg om de dingen van God te horen. Het zou waarschijnlijk niet de enige keer zijn dat hij naar God geluisterd had. Dat heeft hij de rest van zijn leven gedaan. Wat een man. Is dat niet een voorbeeld voor ons? Dat we God zo vaak als mogelijk zoeken. We leven niet in de tijd van het Oude Testament. We hoeven niet meer op de hoge priester te wachten. Die één keer per jaar in het heilige der heiligen ging. Het is voor ons open en transparant. Dus, lieve mensen. Een van de personen waarmee ik regelmatig bid. Die zegt, ik hou van bidden, bidden, bidden. Ik zal de persoon haar naam niet verklappen. Maar bidden kan zo'n genot zijn. Bidden kan zo spannend zijn. Er is zoveel om te bidden. Bidden is helemaal niet saai. Op een gegeven moment denkt men, ja, je bidt voor hetzelfde. Jongens, er is zoveel om voor te bidden. Dat gezegd te hebben, dan wil ik naar het volgende onderwerp gaan, dat er ook mee te maken heeft. Dat is 3, diepe reiniging, ontgiften of detox. Daar staat de tekst van Efeze 4. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Het eerste gedeelte gaat over heftige uitingen van onze emoties. Ik ben boos. Ik haat je. Hey, ik ben jaloers. Wat is die gemeen? Al deze dingen, dat zijn bepaalde emoties. Oh, ik ben verschrikkelijk verdrietig. Ik kan niet erom huilen, ik huil erom. Je hebt dus goede emoties en slechte emoties. Of verkeerde emoties. In principe mag je gewoon boos worden. Maar als je elke keer dat het bepaald iets zich herhaalt, weer boos wordt en zo boos wordt dat het niet gezond meer is, dan moeten we gaan kijken wat er aan de hand is. En dat geldt ook voor de andere dingen. En weet je hoe het allemaal komt? Dat iemand zijn emoties zo verschrikkelijk opspelen. Er is hem of haar iets overkomen in zijn leven. En volgens mij gebeurt dat met allemaal van ons, of kan het met een ieder van ons gebeuren? Efeze 3, vers hoofdstuk 4. Diepe reiniging, ontgifte. Oké, laat me even hierop inzoomen, want ik vind dit onderwerp zo belangrijk. Ik heb dit speciaal gekozen om hierover echt een punt te maken in ons leven. Laat alle bitterheid, woede, toren en geschreeuw, laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Met andere woorden, dit moet afgedaan zijn. Dit moet uit ons leven gerukt worden. Maar dat gebeurt niet zomaar. Er moet actie ondernomen worden. Ik kan me herinneren, ook met die persoon, hè, waar ik net over sprak, toen ik zei, je moet iets doen. De persoon flipte gewoon. Wat was er aan de hand? Bij jou kan het misschien iets anders zijn. Er was iets gebeurd. Iemand was over haar grenzen gegaan misschien. Misschien zijn mensen over die grenzen gegaan. Mensen hebben je beledigd. Mensen hebben je vernederd. Misschien heeft iemand zo negatief tegenover jou gehandeld dat je met jezelf hebt gezegd, tegen jezelf hebt gezegd, ik spreek nooit meer door die persoon. Of het terecht is, dat moet jij maar oordelen. Maar het doet iets met je. En de intentie van dit gedeelte van de boodschap is, we gaan kijken hoe wij ervan afkomen. Want dat kan niet goed zijn. Hoe vaak zien we niet tegen een prediking dat de voorganger of de prediker hier iets zegt, niet wetende wat iemand in zijn of haar leven overkomen is. En je ziet daar iemand ergens helemaal klein worden en huilen of zijn of zijn jas pakken en weggaan. De persoon is geraakt door iets dat in zijn of haar verleden gebeurd is. En het blijft zich maar herhalen. Het begint hiermee. Heb je een probleem gehad? Kan je niet vergeven ergens voor? Probeer voor jezelf na te gaan. Wat is er aan de hand? Wat heeft er gespeeld? Hoe komt het? Weet je dat dit iedereen kan overkomen? Misschien is het in het verleden overkomen. Het zou misschien in de toekomst nog kunnen gebeuren. Ik ga je een sleutel aangeven vandaag om dit te overwinnen. En ik denk dat jullie het allemaal weten. Maar het is een strijd. Het is een keuze die je moet maken. En het is soms zo moeilijk om bepaalde keuzes te maken. Waarom? Als iemand mij onrecht gedaan heeft, dan vind ik het heel goed om die persoon te haten. Om boos te zijn op die persoon. En wat gebeurt er op dat moment? Wat je niet had verwacht. Je zet jezelf in de gevangenis. Je bent gevangen. Ik ben gevangen. Hoe kan dat? Die persoon heeft toch iets verkeerds gedaan. Die persoon is toch in overtreding. Dat klopt. De persoon is in overtreding. Maar voor jou, als je op deze manier omgaat, zet je jezelf vrijwillig in de gevangenis. Achter onzichtbare tralies wel. Maar zodra er iets zal voordoen dat hiermee te maken heeft in een andere situatie. Niet eens dat de persoon jou doet. Al is het een maand of jaren daarna. Wat gebeurt er? Je gaat gelijk stijgeren. Je wordt gelijk verdrietig. Je wordt gelijk boos. Je wordt gelijk soms onhandelbaar zelf. Dus je hebt jezelf op laten sluiten. Vrijwillig eigenlijk. Hè? Dat doe je vrijwillig. Het is niet de bedoeling geweest van jou om vrijwillig opgesloten te zijn. Maar het is toch gebeurd. Hey, ik hou van het woord vrijwillig. Wat betekent dat? Als ik het vrijwillig heb gedaan, dan moet ik ook in staat zijn om vrijwillig het ongedaan te maken. Onvergevingsgezindheid is een verschrikkelijk ding, lieve mensen. Het vernietigt je. Het is in staat je totaal te vernietigen. Het is eigenlijk een soort bom die je niet ziet en op een gegeven moment af en toe explodeert, maar het is zelf in staat je totaal te vernietigen. Waarom? Omdat iemand ten onrechte in het verleden jou verkeerd behandeld heeft. Ik kende iemand. Ze had een hele geweldige studie gedaan. Ze was arts geworden, dokter. Maar als je dit in je leven hebt, als mensen over je grenzen gegaan zijn, dan wordt je hele sociaal leven, je sociaal systeem door elkaar in de war gegooid. Ze kon niet functioneren. Ze kon niet functioneren als arts. Aan de ene kant is het zonde. En alleen maar omdat iemand dit gedaan heeft met haar. De les is, wij gaan proberen om hieruit te komen. Soms is het moeilijk als ik het ineens zo vertel. En moet je over jezelf gaan nadenken. Wat zijn de dingen die me zijn overkomen? Wanneer stijger ik? Wanneer word ik boos? Wanneer begint haat in mijn leven te komen? Oh ja, dat was toen gebeurd. Als ik iets verkeerds nu zeg, in die zin van, hey, het brengt dat omhoog. Realiseer je, dat is toen gebeurd. Niet nu. En al komt dat gevoel omhoog, beheers het. Want die kracht heb je ook. Je hebt veel meer mogelijkheden en krachten in jezelf om dingen, zeg maar, te onderdrukken. Maar onderdrukken is niet genoeg. Er is één oplossing hiervoor. Wat is het tegenovergestelde van onvergevingsgezindheid? Niet vergeven, dus wel vergeven. Ja, maar Glenn, het is zo verschrikkelijk moeilijk om dat te doen. Want als ik dat doe, wat denkt de persoon? Dat hij of zij gelijk heeft gehad. Lieve mensen, het gaat helemaal niet om de persoon. Het heeft niks te maken met de persoon. Het heeft te maken met jouw persoon. Jij zit achter slot en grendel. Vrijwillig heb je jezelf daar gezet, omdat je niet wist hoe je ermee moest omgaan. Dus het heeft niks te maken met de persoon. Het heeft te maken met jou. Ja, maar als ik de persoon vergeef, wat zal de persoon denken? Voelt het niet lekker bij mij? Het voelt niet lekker. Maar je hele leven is hierdoor in onbalans geraakt. Niet stabiel meer op bepaalde momenten. Dus toch, vergeving is het middel, is de manier om eruit te komen. En je vergeeft de persoon. Je hoeft niet bij de persoon te gaan. Je hoeft niet bij de persoon te verzoenen. Het gaat om jou, dat je uit deze gevangenis komt. Dat je uit achter die slot en grendel vandaan komt. Jij kan bepalen wanneer je in de vrijheid komt. Aan de ene kant heb je de macht, aan de andere kant kan je het ook doen en niet en zeggen van ik blijf zo, ik blijf haat, ik blijf boos worden. Als ik het woord moet hoor, als ik dit of dat hoor, blijf ik steigeren. Lieve mensen, je leven moet een leven vol vrede zijn en genot. En je moet je niet laten knechten en klein krijgen door deze dingen. Er is een keer in de kerk iets met mij gebeurd hier. Ik probeerde iemand te helpen. En het lukte me niet. Of de persoon, ik moet het goed zeggen, de persoon vatte het verkeerd op. En de persoon zei het, begon het tegen iemand anders te vertellen en die andere persoon kwam naar mij. Ik dacht, oh nee. Wat is dit? We hebben toch een goede relatie? Waarom heb je iemand anders nodig? Lieve mensen, het is jaren en jaren en jaren niet gebeurd. Ik heb één nacht heel, heel slecht geslapen. Begon te malen. Weet je hoeveel dingen in onze hoofd kunnen malen? Dat je uit je nachtrust houdt. En dat ongezond is voor jou. Onder normale omstandigheden moet je 8 of 9 uur slapen. Het lukt niet iedereen. Ik probeer het, het lukt mij ook niet. Het is in mijn systeem. Maar goed, al doe ik veel moeite. Maar het was verschrikkelijk. Het was een verschrikkelijke nacht. Nou, ik heb zo spoedig mogelijk een afspraak met de persoon gemaakt. Ik heb met de persoon gesproken. Het was een vrouw, ik heb haar man bijgevraagd. Ik heb mijn vrouw bijgevraagd. Het is allemaal goed gekomen. Maar ik had ermee kunnen blijven lopen. Het is maar een klein voorbeeld. En dat heeft zo'n impact op mij al gehad. Laat staan, als je met dingen loopt die je gewoon zelf niet kunt oplossen, dan is dit de manier. Ga de persoon vergeven die jou iets gedaan heeft. Ga er deze emotionele gevangenschap waarin je bent gekomen. Leer om vergevingsgezind te zijn. Want je moet in principe alle sporen van hetgeen dat gebeurd is, moet je gaan wissen. Want als er maar een spoortje is, dan gaat het weer teruggrijpen naar het verleden. En dan ben je weer right terug achter de tralies die je zelf hebt gecreëerd. En ik begrijp het hoor, dat helpt op een gegeven moment. Maar als je daarachter blijft, is het erg ongezond. En je raakt in gigantische emotionele problemen. Gigantische emotionele problemen. Ja, en waarom moet ik vergeven dan? Ik zal even een paar dingen oplezen waarom het nodig is om te vergeven. Vergeven is een onmiskenbaar bewijs dat je meer waarde hecht aan je eigen mentale en emotionele welzijn dan aan de overtreding die je aangedaan is. Het is een onmiskenbaar bewijs. Ik ga vergeven. Het is goed voor mij. Niet voor de ander. Het gaat helemaal niet om de ander. Het gaat om jou. Het gaat om mij. Wij moeten hieruit komen. Vergeven betekent niet dat je het onrecht dat je aangedaan is goedkeurt. Laat dit duidelijk gezegd worden. Er is je onrecht aangedaan, je keurt het niet goed. Soms zou je het gevoel hebben, als ik de persoon vergeef, keur ik het onrecht dat mij aangedaan is goed. Maar het is het helemaal niet. Het staat totaal los ervan. Het gaat erom dat je zelf uit deze gevangenis komt. En weet je, je kan hier zijn met misschien 80 jaar, je kan hier zijn met misschien 20 of jonger. Dit kan je al overkomen zijn. Je moet uit deze gevangenis komen. Vergeven betekent dat je weigert om nog langer gevangen gehouden te worden. Vergeving is zuivering van je ziel, van je geest en van je lichaam. Kijk, vergeving werkt zo diep, lieve mensen. Vergeving is een medicijn die je ontvangt uit de hemel. Vergeving is om je leven gezond te maken. Door te vergeven creëer je innerlijke rust. Hoe heerlijk is het niet om sereen rust te hebben en in vrede te leven. Door te vergeven zeg je tegen de natuurlijke wereld en ook tegen de bovennatuurlijke wereld: ik ben klaar om weer in overwinning te leven. Ik ben klaar om mijn beloofde land weer in te nemen. Vergeving is een wapen die veel te weinig gebruikt wordt. Waarom? We gaan het beredeneren. Je zou het normaal gezegd hebben niet doen. Ja, hij is fout of zij is fout. Lieve mensen, vergeving is het een weldaad voor je eigen ziel. Vergeving is een geschenk uit de hemel, is medicijn uit de hemel. Ik heb het ontgiften genoemd. Vergeving is ook de mogelijkheid om te ontgiften, om van deze negatieve emoties vrij te komen. Genezing zet bovennatuurlijke genezingskracht vrij. Wat gebeurt er dan? Het verbreekt alle ketens. Zelfs die tralies die jij zelf voor jezelf hebt gecreëerd, die verdwijnen daardoor. Mensen, er gaat niks boven vergeving als je in zo'n situatie zit om je leven weer op orde te krijgen. Is vergeving belangrijk? Ik ben blij dat ik dit geleerd heb. Toen ik de persoon vergeven had, deed ik dat voordat ik met de persoon gesproken had. Kijk, er zijn bepaalde situaties waarin je niet met de persoon gaat kunnen spreken. Het is zo heftig. De persoon is echt een vijand van je. De persoon is misschien in de familie en de persoon heeft zulke verschrikkelijke dingen met je uitgehaald, dat je niet met de persoon wil spreken. En ik denk, het is zeker goed om in bepaalde situaties op afstand te blijven. Maar vergeving is goed voor jouzelf. En de persoon is jou geen vergeving komen vragen, maar je doet het vanuit de positie van de kracht die je zelf ontvangen hebt om in de vrijheid te komen. De pijn die je hebt gaat verdwijnen. De nieuwe mens, die kan weer ademen en je begint weer te bloeien. Je begint te leven. Dat is emancipatie. Je komt in vrijheid. De ketenen worden verbroken. Ja, je komt naar buiten. Het helpt enorm bij het bidden. Waarom? Je komt niet meer schoorvoetend voor de Heer. Je gaat de Heer beter zien. De voorhangsels die voor je ogen zijn. De Heer is er wel, maar je blokkeert het. Die voorhangsels, hoe zal ik het zeggen? Een muur, doordat jouw hart zo geworden is. Maar God is genadig. Hij wil ons vergeven. Amen. Halleluja. Lieve mensen, dit is de tekst, hè? Laat alle bitterheid, woede, toren en geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees vriendelijk ten opzichte van elkaar en barmhartig en vergeef elkaar. Vergeef elkaar, vergeef elkaar, vergeef elkaar, vergeef elkaar. Dat doen we te weinig. Vergeving is ook als er gewoon iets aan de hand is tussen Etienne en ik bijvoorbeeld. Ik noem Etienne, ik zie hem zo licht voor me staan. Dan vergeven we elkaar gewoon. No hard feelings. Maar soms kunnen dingen zo diep zijn, dan is er diepe vergeving nodig. En dan zit je niet in de gevangenis die je in onwetendheid vrijwillig hebt gecreëerd. Amen. Worship team, fijn dat je er bent. Ga je de gang, speel een nummer en dan ga ik daarna afsluiten. Amen.
Zullen we met elkaar gaan staan? We gaan een liedje zingen, misschien is bekend, misschien niet. We zingen Raise a Hallelujah. Sluit mooi aan bij het praatje van denk net hebben gehoord. Zelfs in the presence of our enemies, in de nabijheid van onze vijanden, mogen we God aanbidden. En wij kunnen mensen vergeven omdat God ons heeft gegeven. En God zal ons weer vergeven omdat wij mensen vergeven. Laten we dit met elkaar zingen en laten we het opheffen naar de hemel. Thank you. hallelujah. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing.
Hallelujah.
I raise a hallelujah.